Gemeente, allereerste mededelingen. In de afgelopen week hebben voor de kerkenraad belijdenis des geloofs afgelegd Pietertje, Johanna de Bakker en Paul Cornelis van der Sluis, Aartje, Kostiana Egas en Johanna Teuny Egas. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op de tweede Pinksterdag. Een herinnering aan het bejaardenreisje, vertrek is aanstaande woensdagmiddag om 11:45 vanuit de kerk. Aanstaande vrijdag 29 mei zal het huwelijk bevestigd worden van Jacob Maljaars en Sandra Kooijman. De kerkdienst, die onder verantwoordelijkheid staat van de gereformeerde gemeente, begint 19:30 in dit kerkgebouw. Voorganger is dan dominee A. Schreuder. Dominee Egas hoopt aanstaande zaterdag jarig te zijn. Gelegenheid om te feliciteren is er volgende week, dat is vrijdagavond 5 juni dus, van 19:30 tot 21:00 in de zaal achter de kerk. Volgende week zijn de Pinksterdagen er. De eerste Pinksterdag zal in de avonddienst voorgaan dominee A. Hoekman van Rotterdam-Kralingen. En dan wat de collecte betreft vandaag. Eerste voor de kerkelijke kassen, tweede voor de bouwkas. En volgende week, op de eerste Pinksterdag, eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. En wat alle toekomende dingen betreft, zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, van die God die hemel en aarde uit het niets heeft voortgebracht, die in het verleden zulke rijke en grote dingen heeft gedaan, en om wiens werk wij in onze dagen ook zo diep afhankelijk zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij op deze weeszondag uit Psalm 80 allereerst en daarvan de versen 9 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten, zie uit de hoge hemel neer. 9 en 11 uit Psalm 80. Verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openen wij nu Gods heilig woord bij de profeet Jesaja. En lezen we uit hoofdstuk 63, de versen 7 tot en met 19. In aansluiting op de schriftlezing zingen we: Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Maar we lezen dan eerst uit Gods woord, Jesaja 63, de versen 7 tot en met 19. Ik zal de goede tierenheden des Heeren vermelden, de veelvoudige lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide: zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hem uit de zee opgebracht heeft, met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien heeft hen de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel van uw ingewand en uw barmhartigheden. Ze houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader? Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat we u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil. De stammen uw erfdeels, uw heilig volk, heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke ge van ouds niet hebt geheerst. En die naar uw naam niet zijn genoemd. Deze weeszondag willen wij u Gods woord bedienen uit Jesaja 63. U vindt tweemaal in vers 11 die uitroep: waar is hij? Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Daar willen wij een ogenblik over nadenken, en omdat we daarin diep afhankelijk zijn van de werking van die geest die hier ook genoemd wordt en die de Heere zijn kerk beloofd heeft, gaan we allereerst tot hem uit een gemeenschappelijk smeekgebed. Heere, laat dit dan ook door uw genade ons gebed mogen zijn of worden. Als we om ons heen zien, Heere, laten we toch ook terug mogen zien. En laten we daarna omhoog mogen zien. Naar u die in de hemelen zit. U die zulke heerlijke, grote, onvergetelijke dingen hebt gedaan. Ja, duizend wonder heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. En uw kinderen, Heere, die u toch alle maakt tot adventskinderen, in wiens hart u toch werkt het verlangen, het uitzien, de verwachting, het heimwee en de hoop, laat ze ook op deze dag mogen opzien naar u, zoals Jesaja het hier ook mocht doen. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Heer Jezus Christus, u bent opgevaren, maar u hebt uw kerk toch immers niet verlaten. U hebt immers gezegd, ik ben met u al de dagen, zelfs tot aan de voleinding der wereld. Ook in die tijd dat de wereld op zijn eind loopt, dus als alles wel heel moeilijk geworden zal zijn van alle kanten. Ook dan zult u toch ook bewijzen dat u de koning bent. En wat kan uw kind daarnaar uitzien? Heere, wilt u geven dat als er ook verlangen en heimwee is in het hart, dat ook aan u kenbaar gemaakt mag worden. Dat uw weeskerk echt weeskerk mag zijn, zoals ook in het volgende hoofdstuk van Jesaja staat. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dan mogen we toch ook een pleitgrond vinden, nee, niet in ons, maar in u en in uw woord en in uw naam en in uw verbond. In het werk dat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus, hier op aarde. Zegen uw kerk, ook vandaag, ondanks wat ze geworden is, ondanks de schaduwen die er vallen. Zoals we in dit hoofdstuk ook zo duidelijk gelezen hebben. En dat het niet altijd goed ging met het volk. En dat er ook donkere tijden zijn aangebroken van afval. Van afgoderij. Van een verlaten van u en van uw wegen. En dat u daarop hebt gereageerd in toorn. In een heilige toorn. En u zelf als het ware hebt afgekeerd van dat volk. In ballingschap terechtgekomen. En Heere, wat is het erg als er ook een volk is dat het zelfs daar nog naar de zin heeft. En geen verlangen kent en geen heimwee. En de vensters nooit eens open doet in de richting van Jeruzalem zoals Daniel deed. En als het dan ook met ons zo is, Heere. Geen verlangen naar uw werk. Nooit eens de roep, waar is hij? Nooit dat heimwee, maar altijd maar dat bezig zijn met het hier en het nu. O Heere, wil het dan vandaag veranderen, ook door deze preek. Want het is toch immers zo die het van beneden verwachten, of van mensen, zullen zeker beschaamd worden. Maar wie zijn oog omhoog mag heffen tot u die in de hemelen zit, om uw genade, die zal toch nooit beschaamd worden. Niet vanwege dat gebed en dat aanhoudend gebed en dat vragen en dat bedelen, dat roepen en dat klagen, dat pleiten, Heere, nooit zonder immers, maar het is toch om u, Heer Jezus Christus, die naar de hemel bent gevaren, ook om daar te zijn een voorbidder, een bidder. Het was u op aarde ook al, Heere. Wat is dat groot als we het mogen weten dat u dat nog bent. En dat u bidt voor mensen zoals Petrus. Petrus, ik heb voor u gebeden. Zou dat ook geen hoop mogen geven? Ook vandaag, waar is hij? Heere Jezus, wil tussentreden. Maar wil ook optreden. Wil door uw woord en geest krachtige dingen doen in het leven hier op aarde. Persoonlijk kan allemaal zo heel diep ingezonken en weggezakt wezen. Misschien heerlijke dagen gehad. Tijden waarin we zo dicht bij u en de hemel waren. En nu moeten we misschien zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar ook gemeentelijk en kerkelijk en maatschappelijk. Wat zijn we dan ver van huis, o Heere. En laat dan toch ook bij alles wat ons bezighouden kan, dit geleerd mogen worden. Het gebed persoonlijk op de knieën. O kom en aanschouw. Waar moeten we anders zijn dan naar u, Heere? Zo heeft Jesaja toch ook persoonlijk mogen beleven. Gij zijt toch onze Vader. Waar moeten we heen dan naar u alleen? U bent begonnen, Heere. U bent toch begonnen. U bent echt de eerste geweest. En u bent en blijft toch de eerste. Wil dan opstaan en u ontfermen. En grote dingen doen. En doorgaan en nooit verlaten wat uw hand begon. Zegen ons, Heer, op deze dag. Maar ook overal waar uw woord gepredikt wordt. Sterk uw knechten. Heere, zegen deze gemeente. De zieken die er zijn en de ouderen. De luisteraars voor de kerktelefoon. Wilt u gedenken aan hen die zorgen en moeite hebben. Droefden en beproefden. Weduwen en weduwnaren. Zegen, Heere, de rouwdragenden. Want eenmaal rouwdragend is toch eigenlijk altijd rouwdragend. We zullen hem en we kunnen haar toch immers nooit meer vergeten. Zegen uit, vrij ontfermen, dan alles wat op uw zegen wacht, ook als wij in het bijzonder voorbeden doen. En we kunnen wel zeggen dat het opnieuw voorbeden doen is vanaf deze plaats voor Willemijn Valerius. Gedenk haar toch bij de voorduur, Heere, in haar jonge en veel beproefde leven. Zegen haar, maar ook degene die haar lief en dierbaar zijn. Haar ouders, haar vriend. Wilt u uit genade geven dat zij ook mag roepen waar is hij? Dat de verlangen mag komen in het hart. Geboren mag worden naar u. Heere Jezus Christus, om hulp en steun en troost, om heil en zaligheid en vrede met u en de vergeving der zonden. En het is toch weer eens opnieuw bevestigd, uw woord is altijd waar, dat als we jong zijn en zeker als we oud zijn, wij ons moeten voorbereiden op die reis. Die we toch zullen moeten maken eenmaal. Want wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. En waarheen? Er is een huis van vrolijkheid. Maar ook een van geween. Laat dat toch ook op ons hart gebonden mogen worden. En laat ons mogen zien hoe liefelijk het heden der genade is. Een mooie dag is het vandaag, Heer. Een prachtige dag. Maar dan zou het buiten donker zijn. Dan zou het stormen en onweren. Het is toch een mooie dag. Want het is de dag der genade. Laat ons dat mogen beseffen. En wilt u uw genade bewijzen, Heer. Eens voor het eerst. En telkens weer opnieuw. We vragen het u in de wegneming van onze zonden. Wilt u ons horen om Christus willen? Amen. Krijgt dus nu gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegen u en uw gaven. En dan willen we nu zingen naar Psalm 74. Vier versjes uit Psalm 74, de versen 9, 10, 11 en 12. 9, 10, 11 en 12 uit Psalm 74. Straks dan het gebed, laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Dat is het laatste vers van de psalm van Mozes. Psalm 90, vers 9. Vroeger, vanaf het begin al, dat er een kerk op aarde is geweest, dat op de dag van vandaag, geliefde gemeente, is de kerk een adventskerk geweest. Zodra de Heere zich aan onze schuldige, diepgevallen eerste ouders Adam en Eva openbaarde, heeft hij hun bij alles wat hij gesproken heeft ook hoop gegeven. Verwachting. Hij heeft ze gesproken van hem die komen zou, het vrouwenzaad. En daar hebben de vromen de eeuwen door op gehoopt. Na zijn komst hebben ze uitgezien. En zo af en toe kom je dat dan onder het oude verbond, het Oude Testament tegen, dat mensen door dat uitzicht gesterkt worden in hun moeite en hun beproeving, zoals de vader van Noach bijvoorbeeld, als hij die kleine Noach in zijn armen heeft en zegt: deze zal ons troosten. Deze zal ons troosten over onze, in onze smart en vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. In de dagen van de geboorte van de Heere Jezus was er dus in Jeruzalem ook een volk dat de vertroosting Israëls verwachtte. Maar het is ook na de komst van Gods Zoon en na de vervulling van de belofte zo gebleven. De Heere maakt de zijnen adventskinderen. Hij stelt hen wat in het vooruitzicht om daarop te hopen. In het moeilijke van het leven, in het strijdperk van het leven. In het uitzichtloze dikwijls, in de onmogelijkheden die waarvan ze zelf dikwijls de oorzaak zijn. En zo is er verwachting geweest. Maar was er niet altijd werkzaamheid? Waren er niet altijd werkzaamheden met de belofte? Nee, want ook die heerlijke belofte van de zaligmaker: op de derde dag zal ik weer opstaan. Zijn ze daar werkzaam mee geweest? Ze zijn het vergeten. Later is het hun te binnen gebracht. Dat kan ook, als we toch op de omstandigheden blijven zien en niet omhoog leren zien. En dan hebben we onszelf ermee. Maar wat een wonder, hij die verwachting geeft zal ook niet beschamen. Hij komt toch. Hij komt, ondanks. En dat maakt hem zo groot, zo heerlijk in zijn genade en in zijn ontferming. En toen hij opgestaan was, hij heeft zijn verwachting in het hart gegeven. Ga heen naar Galilea, daar zult gij mij zien. En toen hij van hen heenvoer, heeft hij opnieuw een belofte gegeven: blijf in Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En weer hebben ze verwacht, gehoopt, gebeden. Toen in een rechte houding, toen in echte verwachting, in blijdschap, omdat ze geloofden, omdat ze wisten: hij zal zijn woord waarmaken. Hij heeft gezegd: ik zal u geen wezen laten. Maar hij zal komen, de trooster, de Heilige Geest. En hij is gekomen. Het woord van God is opnieuw vervuld. Want hij is de God die trouwen houdt en eeuwig leeft. en die nooit laat varen de werken zijner handen. En is het dan allemaal daarmee voorbij en gebeurd en is er nu niets meer te verwachten? Nee, ook de dag van vandaag staat zwanger van de belofte. Want ook over de laatste bedeling geldt het woord: zie, ik kom. En ik kom spoedig. En de geest leert dat de bruid om u te verwachten. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Over die verwachting, over dat uitzien dat ook nooit beschaamd zal worden, gaat het ook in Jesaja 63. Dan gaat het over een levende verwachting. En zien wij de profeet hier om zich heen zien in de eerste plaats. Dan mag hij terugzien in de tweede plaats. En dan gaat hij ten derde ook omhoog zien. Hij ziet om zich heen. En hij mag terugzien. Dat is ook iets wat je moet leren, terugkijken. En hij mag omhoog zien. En dat is een leven dat Gods kind ook vandaag niet vreemd is. Nee, zeker ook dat eerste niet. Je ziet zo goed, je leert zien als je een kind van God bent. Je leert zien en je leert alles goed en scherp zien. En wat je dan om je heen ziet, dat is niet altijd even opwekkend en bemoedigend. Jesaja, die leefde voor de ballingschap, spreekt hier als profeet, als was het al zover, als was de ballingschap al aangebroken. Een profeet weet dat het woord van God dat hij door mag geven, dat het ook zeker komen zal en vervuld zal worden. Dat is zo zeker dat hij in deze omstandigheden zich met al degenen die God leerde vrezen verootmoedigde voor de Heer. Zie het als een gebed in ballingschap. Nu, ballingschap, de gevangenis, hoe is dat volk ooit daar terechtgekomen? Dan moet er toch wel heel iets vreselijks gebeurd zijn dat dit volk, het volk van God, het volk naar zijn naam genoemd, het volk waar hij mee begonnen is, het volk waar hij zijn verbond mee heeft opgericht, het volk dat hij uitgeleid heeft uit het diensthuis en gebracht in dit land, vloeiende van melk en honing, dit volk waaraan hij zijn rijke en heerlijke beloften had gegeven, dit volk waar hij ook zijn beloften heeft vervuld, waar David en zijn rijk is opgericht, de tempel is gebouwd en God zich openbaarde bij het altaar. O, dat rijk bevoorrechte volk en nu zitten ze in de gevangenis. Wat is er gebeurd? Ja, zo kan het gaan. Dat volk dat is in zichzelf ontrouw. Ze hebben wel een groot God, een genade God, een barmhartig God en Vader. Maar wie zijn zij in zichzelf? Lees dan de geschiedenis ook eens. En lees het met een scherp oog. Zie wat uw beeld is, wat ons beeld is. Wat is de mens daartegenover? Wie blijft hij van nature? Ook na ontvangen genade, ook na het ontvangen van zoveel weldaden. Het volk is ontrouw geweest. Het volk heeft het verbond gebroken. Het volk heeft de afgoden gediend. En dan gaat het in de Bijbel niet over een volk of over iemand die ontrouw is, maar over de mens in zijn natuurlijk bestaan tegenover God, die het verzondigt, die afbreekt, die ontrouw is. je ondanks allerlei zegeningen toch nog weer zo aardsgezind en materialistisch, zo opgaande in het hier en nu kan zijn. Want al die weldaden, al die voorrechten, die verplichten toch tot een gehoorzaamheid. Ze zijn toch mijn kinderen, zei de Heer, en als ik dan je vader ben, waar is dan mijn eer? Waarom knielt u dan voor andere goden? Waarom dient ge mij niet? Toen moest de Heer wel met oordelen komen, omdat hij rechtvaardig is en hij is met oordelen gekomen. En dan zitten ze daar in de gevangenis in ballingschap. Dan zijn ze eigenlijk niet meer dat volk van God, om het zomaar eens te zeggen. Ze zijn opgegaan in een grotere volkenzee. Ze zijn niet meer dat apart gestelde volk. De tempel is er niet meer en het altaar waar het bloed vloeide. Het bloed dat sprak van de verzoening van God met God. En hier ziet Jesaja om zich heen en zegt dat het nu toch zo ver is gekomen. En hij vindt daar reden in tot verootmoediging, maar ook reden om te roepen of de Heere weer terug zou willen komen. Door die omstandigheden gaat hij roepen: waar is hij? Waar is God? De vijanden kunnen dat wel eens tegen je zeggen. Waar is God op wie gij bouwdet? Maar het kan ook wel eens werkelijk persoonlijke nood zijn. Waar is God? Waar is hij die zulke heerlijke dingen deed? Er is veel aan de hand op dat moment. Maar het wordt voor hem nood. En wat is dan zijn nood? Dat hij niet meer thuis zit in zijn eigen wijngaard en onder zijn eigen vijgenboom. Wat is dan zijn nood? Dat hij niet meer op kan gaan naar de feesten in Jeruzalem. Dit is zijn nood. God is er niet. Hij ziet God niet. Waar is hij die sprak en zich openbaarde? Als het gaat over de omstandigheden, ja, dan kunnen we genoeg verhalen ophangen en genoeg met elkaar spreken over allerlei dingen die ons bezighouden. Maar dan kun je ook nog eens een keer in opgaan. Dan wordt de nood bespreekbaar en dan is de nood eigenlijk geen nood meer als het bespreekbaar is. Maar hier wordt het één grote nood. En misschien dat u het verstaat als je ziet op de omstandigheden ook waarin wij zijn, waarin wij verkeren als land en volk. Waar toch steeds meer afstand wordt genomen van christelijke waarden en normen en je elke week wel iets meemaakt waarin je ziet dat men afscheid heeft genomen van God. En van zijn woord. En dat dingen die ons onder ons volkomen zekerheid moesten hebben, nu worden bekritiseerd. En waar het tegendeel van wat Gods woord ons leert, wordt verkondigd. En die tijd groeien onze kinderen op. De tijd van het materialisme en van het egoïsme. Het leven voor jezelf en de schaamteloosheid. Het is echt zo. Zoals ik ook enige tijd geleden bij een voorbereiding van een begrafenis een onbekende zoon van de overledene ontmoette. En die zei: dominee, ik ben een atheïst. En daar moet je dan met de begrafenis maar een beetje rekening mee houden. Nou, gelukkig had de vrijmoedigheid om te zeggen: nou ja, als u nou zo vrij bent om te zeggen dat u een atheïst bent, dan wil ik er graag voor uitkomen dat ik het niet ben. En laat u mij die ruimte. En nou goed, Maar daar schamen zich dan niet voor, hè? De ontdoping en dergelijke. Hoe heb je het ooit kunnen verzinnen? Dat je je doop ongedaan maakt, kan trouwens helemaal niet. Maar dat gaat toch om de intentie daarachter. Afscheid nemen, verscheuren die Bijbel. Alles teniet doen wat aan God en aan zijn dienst herinnert. En leven voor het hier en voor het nu. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven we, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar laten we het er dan vandaag maar van nemen. En wat zo erg is ook, die invloeden van de wereld, die dringen de kerk binnen. En dan kan er ook in de kerk zoveel wereldgelijkvormigheid binnentreden. Zoveel wereldsgezindheid. Zoveel leven voor het hier en voor het nu. En schamen zich er ook niet voor om te zeggen of om te antwoorden als je zegt, heb je gisteravond in de disco gezeten tot in de vroege uurtjes? Ja, maar ik zit nou toch in de kerk, dominee. Ja, wat kun je er eigenlijk van zeggen? Ik zit nou toch ook in de kerk. En zo dringt het alles door. En dan heeft de Heer altijd zijn volk gehad, ook vandaag de dag. Maar wat ligt dat alles onder de sluier en wat is dat alles in de schaduw terechtgekomen? En daar ook Gods kinderen zwijgen. En we merken dat terwijl zij zwijgen, tegenpartij des te meer spreekt. Zijn er een zorgen? Maatschappelijk, als we aan deze dingen denken. En als we denken aan het kerkelijk gebeuren, wat er allemaal niet plaats kan vinden. En wat kan het onze hoofden heet maken en onze harten koud als er dingen gebeuren binnen het kerkelijke leven. Wat kan het ons alles toch bezighouden? En hebt u dat dan ook, dat u dit zo herkennen kunt? Wat Jesaja zegt, waar is hij eigenlijk? Waar is hij? Waar is God? Zijn werk, zijn tegenwoordigheid. Waar is hij die spreekt, die zich openbaart, die wonderen doet op wonderen horen? Waar is God? Zou hij nu echt dood zijn? Zou hij werkelijk dood zijn? Of zo hij niet dood is, zou hij zich teruggetrokken hebben? Weet hij van ons niet meer? Wil hij van ons niet meer weten? Want als we die omstandigheden dan in oogenschouw nemen, dan gaat het toch ook altijd om eigen schuld. Je komt niet zomaar in de ballingschap, niet zomaar in de gevangenis terecht. Dan heb je toch al wat op je kerfstok. Zo was het met dit volk. En zo is het dan toch ook, ligt altijd schuld aan ten grondslag, aan de ontwikkelingen. De neerwaartse ontwikkelingen, daar ligt schuld aan ten grondslag. En een wereld die moet voelen dat God torent over de zonde en zich inderdaad terugtrekken kan. En een mens over kan geven, los kan laten. Dat was ook een oordeel over dat volk, daarom werd Jesaja geroepen. Zodat ze wel zouden horen, maar niet zouden gehoorzamen. Dat het woord geen vrucht meer zou hebben, omdat God zijn geest zou intrekken. En zich zou terugtrekken. Vanwege de schuld. Misschien dat we nog lager moeten afdalen. En dat het in uw persoonlijk leven alles zo stilletjes is geworden. En dat het allemaal niet meer zo leeft. En dat het zo lang geleden is. En dat het alles zo van binnen zo warm kon worden onder Gods woord. En dat er zoveel liefde was van binnen voor de Heer en zijn dienst. Maar nu, je maakt je nog druk hierom en daarom. Maar toch, het is alles nu zo donker en zo stil geworden. Dat je wel eens je af kan vragen, zou ik me niet vergist hebben, is God wel begonnen in mijn leven? Of is het allemaal maar eigen geprutswerk geweest? Eigen gedoe, eigen gevoelen. Dat je erachter komt dat je in en van jezelf nog zo'n werelds bestaan hebt. En zo kleeft aan het stof. En zo op kan gaan in allerlei dingen. En de zonde zo aan de hand kunt houden. En dat de hemel vaak zo ver weg is. Dat die helemaal niet verkwikt. En als je over de hel hoort. Dat de hel helemaal niet verschrikt. Dat kan toch ook. Ja, dat kan ook het geval zijn. En als het met u dan dit, als dit dan het geval is met u in deze omstandigheden. Dan is het toch ook zo. En daar moet u zelf op onderzoeken dat u zich daar nou ten diepste heel diep ongelukkig onder weet. En dat u toch hier Jesaja kunt verstaan, die op deze omstandigheden ziende uitroept, waar is hij? Waar is God? Die zijn heilige geest in het midden van hen stelde. Dat je zo echt verweest, zo echt eenzaam kunt voelen. Maar daar toch niet mee leven kunt. Laat staan mee sterven. Dat het echt nood wordt. Waar is hij? Dan kun je het niet meer bespreken vroom met een sigaar in je hoofd op huisbezoek. Ja, het is een donkere tijd en al die dingen meer. Maar dan kom je ermee in de binnenkamer terecht. O God, want dit is een gebed hoor. Staat hier ook boven in deze Bijbel, gebed om verlossing. Het is één groot gebed. De hemel wordt bestormd. Zie van de hemel afblazen. En aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. En daar moeten die omstandigheden u toe dienen. En ook wat anders, en dat zien we in de tweede plaats. Dat hij nu ook terug mag zien. We hebben de Bijbel. Is dat een oud en een dik en of een stoffig boek geworden? Of is dat nog het levende woord van God? Waarin we niet alleen tegenkomen wie een mens is. Hè? Dat kom je toch in de Bijbel vooral ook tegen. Hè? Wat een mens is. Het beeld van een mens wordt daar getekend. Maar dat het toch vooral Gods openbaring is. Het woord van God dat spreekt. Is de Bijbel nog voor ons het boek waarin niet gezegd wordt wie God was in een ver verleden. Maar wie hij is nu. Dat is toch de Bijbel. God zegt toch wie hij is. En daarom, en dat hoort ook bij de gestalte van een weeskerk, gaan ze terugzien. Een wees. Er zijn wezen die hebben hun vader en moeder nooit gekend. Maar als je je vader en moeder wel gekend hebt, dan denk je daar zo dikwijls aan terug natuurlijk. Aan de dagen dat ze er nog waren. Dat je nog met ze om kon gaan en dat het zo goed was. Dat je nog eens naar je oude vader toe kon. Hè? En dingen met hem bespreken. En nu is hij er niet meer. Ja, dan kun je soms verlangen. Dan ga je terugzien. Dat is niet zomaar iets wat oude mensen dikwijls doen, omdat ze niet zoveel meer hebben om vooruit te kijken. Een natuurlijk proces dat je dan achterom gaat kijken in het verleden. Naar de jaren, aan de jaren gaat denken die voorbij gegaan zijn. Maar het is ook wat de Heere leert. Om terug te zien. Terug te zien naar de dingen die God gedaan heeft in het verleden. En juist in het leven van dit volk. Het volk Israël. Terugzien. Het is verkeerd om altijd maar te zeggen, vooruit moet je zien en vooruit moet je. En kop op en vergeet wat achter je ligt. Nee, nee, de Bijbel houdt het ons voor. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. De Bijbel houdt ons vanwege onze vergeetachtigheid en oppervlakkigheid zo dikwijls voor om te gedenken. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. Dat is het wat deze man nu hier in praktijk mag brengen. Hij gaat terug. En dan gaat hij terug naar die heerlijke tijd bijvoorbeeld, dat de Heere daar begonnen is met dat volk, als de vader van dat volk. Abraham is er al lang niet meer. Israël wordt hier genoemd, dat is Jacob. Is er ook al lang niet meer. Maar Heere, u bent er toch nog. U bent begonnen met hen. En nou is er een volk dat zegt, Abraham is onze vader, klaar. En dan zijn we zo blij mee en daar zijn we klaar mee. Dat Abraham onze vader is, we zijn verbondskinderen. Maar hier is iemand die zegt, maar Abraham kent ons niet. Gij zijt onze vader. Gij toch, Heere, zijt onze vader. U bent toch de verwekker van dit volk. U bent toch begonnen met dat volk. U bent toch de eerste. U bent altijd de eerste. Hij gaat terugzien. Hoe zijn ze eigenlijk zo aan hun bestaan gekomen? En hoe zijn ze aan hun land gekomen? Alles door toedoen van God. God is opgestaan met gunstige gedachten. Abraham peinst er niet over om de levende God te dienen. Maar hij diende de afgoden. Maar God riep hem uit het Ur der Chaldeeën tot een land dat God hem wijzen zou. En God heeft hem de vader gemaakt van een groot, ja van vele volken. God is toch de eerste. Hij gaat terugzien. En hoe de Heer ook altijd de eerste gebleven is. En dat hij daarom kwam na vele eeuwen in het land Egypte. En als de God der verlossing zich heeft geopenbaard. En dat volk heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. God is het toch geweest die teruggekomen is. En die door grote wonderen heeft laten zien dat dat volk zijn volk is. En dat ze naar zijn naam waren genoemd. En dat hij daarom de getrouwe zou blijven. De verlosser. Hij gaat terugzien. En zo ook terug mogen zien. Door het geloof. In het geloof. Het geloof. Het geloofsoog dat scherp ziet, zei ik al. Ook wat in het verleden is gebeurd. En dan wat er gebeurd is, dat zijn Gods wonderdaden, verlossingsdaden. Hetgeen hij gedaan heeft in Christus. Want verlosser is uw naam, staat hier ook. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. En hier wordt gesproken over het werk der verlossing. Waarvan wij meer weten uit het Nieuwe Testament. Na de komst van Christus, de Zoon van God. Wat een grote dingen heeft God in hem gedaan. We zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van het kerkelijk jaar. We hebben de vier Adventszondagen weer mogen beleven. Want toen is het kerst geworden en dan hebben we de kerstboodschap weer mogen horen. Dat Christus, die zo rijk was, arm is geworden, opdat anderen door zijn armoede rijk zouden worden. We hebben zijn gangen gezien om het heil te verwerven, zijn diepe lijdensgangen. We hebben hem gevolgd totdat hij kwam op de kruisheuvel Golgotha, waar hij zijn leven heeft afgelegd. Waar het bloed heeft gevloeid, dat ons verzoent met God de Allerhoogste. We hebben hem gezien toen hij gelegd werd in het graf. Dus hij was werkelijk gestorven en is ook begraven geweest, naar Gods woorden, naar zijn eigen woorden. En de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Het paasevangelie mochten we weer horen. Paasevangelie met zijn altijd weer zo mooi en ontroerende altijd weer zo aansprekende geschiedenissen als hij zich openbaart aan zijn ellendige discipelen en hen de blijdschap schenkt die ze zelf niet konden maken. En dat hij met hen meewandelde naar dat ze met z'n allen gingen naar de Olijfberg in Jeruzalem. En daar heeft hij gesproken over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En toen is hij naar de hemel gevaren. Groot, hè? De Heer Jezus moet je nooit zien als een individu. Maar altijd als het hoofd. Hij heeft ook een lichaam, hè? Het lichaam is ook naar de hemel gevaren. De kerk, de verlossing van de kerk wordt in Christus zo duidelijk. Hij is de eersteling. En de anderen zullen zeker volgen. En nu zit hij daar in de rechterhand van de Vader. En straks vieren we het Pinksterfeest. Wat heeft God toch een rijke dingen gedaan. Het is inmiddels alweer 2000 jaar geleden. Wat kun je dan, of heb je dat nooit, toch zo'n verlangen kennen in je hart. Soms dan denk je wel eens, zou het allemaal gebeurd zijn. Het is alweer zo ontzaggelijk lang geleden. 2000 jaren. Hè? Dan mag je ook wel eens zeggen misschien. Of in je gebed. Heren, waar bent u nu? Waar bent u? Wat een heerlijke tijd is in dat geweest. Wat een grote wonderen hebt u verricht. Wat een rijke woorden hebt u gesproken. Het is toch allemaal waar? Het is toch allemaal gebeurd. Dat bloed heeft toch gevloeid. En dat graf is toch opengegaan. En nu kun je misschien niets bekijken van de vergeving der zonden. En nu kun je misschien niets bekijken van het feit dat hij ook aan alle gevolgen van de zonde een einde zal maken. Nu zit je maar met je eigen onmogelijkheden en met je eigen schuld. Dan is het Pasen geweest en dan... Ja, dan moet het ook Pinksteren worden. Dan kun je ook zo gevoelen hoe noodzakelijk het werk van de Heilige Geest is. Het werk van de Heilige Geest die alles nieuw maakt. Die het toepast. Die het voor mij echt een werkelijkheid doet worden. De Heilige Geest die me niet alleen ootmoedigt en in de schuld brengt, maar die ook zo rijk vertroost. Vertroost met het werk dat in het verleden is gedaan en dat een kracht heeft tot op de dag van vandaag. Maar is hij. En de trooster zal komen en hij spreekt ook en hij werkt ook. Door het heilig woord van God. Door de prediking. En zo zal hij ook tot in het laatste aan toe. Door woord en geest zijn volk gedenken. Zijn kerk uitbreiden. Ondanks het woeden van de vijanden. En dat wordt nu het gebed. Waar is hij? Is toch echt een gebed. Om zijn komst. En dat zien we dan in de derde plaats. Hij mag ook omhoog zien. Dat is nu echt een adventsvolk. Dat is een echte weeskerk. Die omhoog ziet. Och dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. En dat al die bergen en die kunnen zo onnoemelijk hoog en hard wezen. Van voor uw aangezicht vervloten, wegsnelden. Als u zou komen en zou spreken. Zodat we toch weer mogen zien wie u bent. Wie u was en wie u bent. En wie u eeuwig wezen zal. Zodat we toch weer mogen geloven. Dat gij die God zijt, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Omhoog zien. Omhoog zien met dit gebed. En wat is dan in feite het gebed? Dit: Heere, werk ook vandaag. Wij zien de duivel aan het werk. De wereldse invloeden. Wij zien de mens der zonde aan het werk. Wij zien zoveel dingen gebeuren in het maatschappelijke en in het kerkelijke leven. Maar, Heere, mogen we nu ook ervaren dat U werkt. En hoe komt deze profeet Jesaja nu toch aan de vrijmoedigheid om dat te vragen? Nu, dat is het geloof. Zien naar het verleden, dat is al een geloofszaak. En dan kan het niet anders, je gaat opzien in het geloof. En dan ga je pleiten, je gaat een grond vinden om op te pleiten. De naam van God, het verbond van God, het woord van God. Het werk van God in Christus Jezus, dat volbrachte werk. Nee, brutaal is hij niet. Hij vraagt hier in vrijmoedigheid en in geloof of God zou willen komen. Dat geloof, dat wordt versterkt, gewerkt en versterkt door de prediking van het woord. En dat is dan een voorrecht als wij zondag aan zondag mogen horen wat God gedaan heeft om te mogen zien wie God is. Om daar nu een rijke pleitgrond in te vinden. En om te zeggen, wees vandaag dezelfde Heer. Dat is toch uw naam? U bent toch de onveranderlijke? Werk dan ook nu. In het midden van onze maatschappij. In het midden van de wereld. Vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk ook vandaag. En dan denken we ook aan ons eigen vaderland. Om daarvoor te mogen vragen. Heere, u bent toch ook hier begonnen. Hier was toch ook geen mens die naar u vroeg en om u verlegen was. Maar u bent toch zelf ook gekomen in de lage landen hier aan de zee. Toen u de zendelingen stuurde. En toen het werk van de reformatie bijvoorbeeld ook hier rijke vruchten mocht dragen. Gij hebt toch ook hier uw volk gehad, Heer. En hier hebt u toch ook zo rijkelijk willen werken. Ja, zoudt u dan ook uit genade vandaag willen werken. Een adventsvolk, een uitziend volk, een weeskind dat vraagt. Kom terug, een wees, zal zijn vader en moeder hier op aarde niet meer ontmoeten. Maar Gods weeskerk mag wel vragen om de komst, om de terugkomst. Om de komst van God in zijn hart. Dat hij het weer mag weten, mag proeven, mag smaken. Dat God dezelfde is. U bent toch begonnen, Heere. Laat niet varen het werk uwer handen. En dat is toch de weg, ook vandaag nog. Het gebed van degenen die heen zijn gegaan, is nog gebleven. Er is ook heel wat voor het nageslachten, voor de opkomende kinderen gebeden door de voorouders die er al lang niet meer zijn en nu op het kerkhof liggen. Maar die gebeden zijn er nog wel. Maar ze moeten ook vermenigvuldigd worden met de onze. Heere, doe het ook nu. Waar bent u? Die zulke grote wonderen deed. Die uit de dood brengt tot het leven. Die van slaven dienstknechten van God maakt. Waar bent u, Heer? Die door uw woord en geest deze heerlijke dingen doet. Zulke eenvoudige middelen, maar zulke heerlijke resultaten. Waar is hij? Dat mag ook het gebed, moet ook het gebed van de gemeente wezen. Ook in onze tijd. Er is hier en daar en overal wat aan de hand. Maar dit is onze plek. Waar is hij? O God, wilt u ons niet begeven? En wilt u ons niet verlaten? Waar is hij? Het wordt het gebed op de duur van iemand die helemaal vast en stuk gelopen is. Iemand die naar zijn gevoel alles kwijt is. En die alleen maar terug kan zien en zeggen, oh, wat was het vroeger goed. De dagen van de eerste liefde. Man, ik ging zingende naar bed. En ik stond als het ware zingende weer op. Deed niks zonder God, de Heer. En wat was het een heerlijke nabijleven. Kon alles zomaar kwijt aan God. Kleefde zo dicht bij de hemel. En wat is dan de situatie nu? Oh, het kan soms zo heel benauwd worden van binnen. Zou ik me niet vergist hebben wellicht? Zou het niet allemaal maar eigen werk geweest zijn? Maar weet u waar u het leven van Gods kind aan kunt herkennen? Hieraan, dat ze met al die dingen altijd weer terechtkomen bij God. Waar is Hij? Heere, ik zie u niet. Ik voel u niet. Ik bemerk u niet. U bent toch niet dood, Heere? Sta op en vertoon uw glans en uw heerlijkheid. Spreek, verberg u niet. Openbaar uzelf. Laat die varende werken uw handen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Als het dan allemaal eigen werk is geweest, wil dan alsnog beginnen. Maar heren, als het dan van u is geweest, wil erop terugkomen. Dat is Gods naam eren. Dat is zijn verbond eren. Dat is zijn woord gelovig omhelzen. Dat is groot van God denken. Als je zeggen moet, ja, maar het is ook alles eigen schuld. Ontrouw geweest. En meegedaan, meegegaan. Oppervlakkig geweest. Niet getrouw in de binnenkamer. De zonde toegelaten in mijn leven. Ja, dan kan het toch echt zo worden. Dat er schuld beleden moet worden, maar ook dat is een geloofszaak. Het geloof leert ook slecht en klein van jezelf te denken en dat voor God te belijden. En dan desondanks te vragen, maar Heer, waar bent u? En dan vinden we in dit gedeelte ook die hoogst merkwaardige woorden. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Dan bidt hij ook voor het volk, inclusief ook voor zichzelf. Hierom, hierom. Laat ons niet los. Geef ons niet over. Uw oordeel is dat u niet meer werkt. Dat is het verdiende oordeel, dat u niet meer zou werken. Heren, maar o, als we nu zien op dat verbond, op uw naam, op wie u zelf bent. Heren, zo begint dit gebed, met een uitroepteken er ook nog eens achter. Verbondsgod, waarom? O, doe het niet, Heren, doe het niet. Maar we wil terugkeren en... Dat is ook wat hij nu met zoveel woorden bidt. Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. En dat vindt u dan verderop in dit hoofdstuk, wat u vandaag nog eens rustig voor uzelf moet overlezen. Maar dit is nu het gebed, omdat het nood geworden is. Kom, o Heilige Geest. Die geest heb ik verdorven, maar gij, Heere Jezus, hebt hem toch verworven? Gij hebt er toch voor betaald? U bent er toch voor de dood in geweest? Daarom kan het toch? Nee, steeds maar meer leren. Het kan niet om ons, maar de grond ligt er in hem.
En dat is een vaste grond. En dan zal God nooit beschamen. Nee.
Ja, het is natuurlijk heel vreemd om van een zwakke plek in God te spreken. He? We hebben allemaal onze zwakke plekken. Ik geloof niet dat je dat zo van God kan zeggen. Maar toch zeg ik het zo, dat als je nou God aanspreekt op zijn trouw en op zijn naam en op het werk van zijn zoon, dan zal hij komen. Niet tegen wil en dank. Niet nukkig, zo van nou ja, vooruit er maar. Nee, dan zal hij zeker komen als de Heere, de verbondsgod. Als de getrouwe, als een vader, een vader. Het weeskind roept, gij zijt toch onze vader. En dan wordt God in zijn hart aangesproken op zijn vaderlijke goedheid. En dan zal hij opstaan. En hij zal zich ontfermen over zijn wederhorig kroost. Om de zoon die door hem verlaten werd om der zonde wil. En dan is het waar. Een psalm die we ook hadden kunnen zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Amen. Eindigen nu met dankzeggen. Komen tot u, Heere, voor een ogenblik. En geef dan ook uit genade aan ons en ook heden het bewijs dat u dezelfde bent gebleven. Heer, als het ongeloof om een teken vraagt, zal het dat toch nimmer krijgen. Maar als het geloof, hoe zwak dan ook, om een teken vraagt, dan zult u toch niet beschamen. Breng ons daar maar, Heer. En houd ons maar op die plaats.
maar wil geven dat het heimwee, dat u zelf toch immers werkt, omdat u zelf het heimwee kent en het verlangen naar de wederoprichting aller dingen. Geef dat dat vervuld mag worden, Heere. En dat het Pinksteren mag worden. Dat uw geest rijk mag werken, zoals toen op die heerlijke Pinksterdag. En mensen in de schuld kwamen en van hun schuld bevrijd. Wil u ons gedenken, hoofd voor hoofd en hart voor hart, op deze dag, die gelukkig nog niet voorbij is. Heerlijke dag, Heere, uw dag. De heerlijkste dag van alle dagen van de week. Geef ons ook rust naar het lichaam, maar doe ons bovenal de rust zoeken in u. En wil ons aan de avond nog weer in getrouwheid bijeenbrengen. Komen en wil het alles doen, uit genade, in de vergeving ook van alles wat niet was naar uw wil, in dit morgenuur, om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 42, het vijfde vers. En nu God zegen en gaat heen in vrede, geliefde gemeente. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.